Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. Zoals u al kon vernemen, zullen we binnenkort terug een Mariathon houden. Namelijk op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 mei. Noteer het alvast in vette letters in jullie agenda of op de kalender of in de smartphone en laat die dan goed rinkelen als het zover is. En zoals elk jaar in de maand mei, met uitzondering vorig jaar omwille van de coronapandemie, is de geldinzameling niet voor onze radio, maar voor één van de projecten op de lijst van de grote familie van Radio Maria. En zo koos onze programmadirecteur dit jaar voor een project voor een opstart van een studio van Radio Maria in Puerto Rico in het Amerikaanse continent. Vorig jaar in november haalden we meer dan 90.000 euro op in 40 uur en dat was fantastisch. We hopen echt dat jullie even genereus zullen zijn binnenkort. Tijdens deze Mariathon hadden we een interview met pastoor Wellaars Ubamahor van de Waalse parochie Saint-Rémy in Braine-le-Château, juist over de taalgrens nabij de Vlaams-Brabantse stad Halle. Er waren toen verschillende positieve reacties en vraag om het te kunnen herbeluisteren. En ik beloofde toen dit interview te hernemen en daarom in het zicht van de komende Mariathon is dit zeker heel passend. Deze pastoor vertelde over zijn leven in Rwanda, uiteraard ook over de verschrikkelijke genocide en haar gevolgen, en hoe de kerk en Radio Maria actief meewerken aan de verwerking en vrede en verzoening in het land. Ook zal hij het hebben hoe hij uiteindelijk in België is geraakt. Een mooi verhaal over hoe Gods voorzienigheid werkt. Daarom is dit interview op vele gebieden, ook los van de Mariathon, zeer interessant. We gaan het in twee uitzendingen beluisteren en alles doorweven met voornamelijk christelijke liederen van een nog niet lang geleden overleden, eigenlijk vermoorde christelijke zanger Kizito Mihigo. En vooraleer te starten met een lied van hem, eerst een woordje over zijn leven. Hij werd geboren op 25 juli 1981 in de bedevaartsplaats Kibeho in Rwanda. Hij staat vermeld als katholiek, Rwandees organist, componist van kerkmuziek, songwriter, gospelzanger en zelfs televisiepresentator. Tijdens de Rwandese genocide in 1994 verloor hij zijn ganse familie en werd hij wees. Maar hij kon tot vergeving komen van de moordenaars van zijn familie. Bij aanvang had hij de grote steun van president Paul Kagame en zo kon hij studeren aan het Conservatoire de Paris. In 2010 verbleef hij in België en werkte hij samen met monseigneur Leonard, toen nog bisschop van Namen, aan een requiemmis met muziek voor de geweldslachtoffers wereldwijd. Maar de steun die hij vroeger bekwam van president Kagame kwijnde weg. Zanger Kizito Mihigo schreef een kritisch lied over het bestuur van het land en haar president in 2014, juist voor de herdenkingsplechtigheden van de genocide, dus 20 jaar voordien. Human Rights Watch liet al weten dat de Rwandese overheid opposanten opsluit in niet-officiële detentiecentra, waar ook gemarteld wordt. Na 8 dagen vermist te zijn, was de zanger te zien in 2 video-opnames waarin hij zichzelf beschuldigde van opruiing tegen de staat. Na enkele maanden procesvoering, waar Mihigo voortdurend schuldig pleitte, werd de zanger in 2015 veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor zogezegde samenzwering tegen de regering. Uiteraard, alle internationale waarnemers waren het erover eens dat dit een politiek geïnspireerd schijnproces was. Aartsbisschop Monseigneur Leonard zei destijds in een interview dat hij niet begreep hoe Kizito Mihigo gevaarlijk kon zijn. De president verleende hem en andere opposanten dan wel plots gratie in september 2018. Een van hen was presidentskandidate Victoire Ingabire, die hem dus heel persoonlijk kende. En zij vertelde over hem. Ik vroeg de zanger ooit waar hij de kracht haalde om de moordenaars van zijn familie te vergeven. En hij had geantwoord. Verzoening komt niet van de mens, maar van God. Kunnen vergeven is genade, door God aan de mensen van goede wil geschonken. Maar op maandag 17 februari 2020 meldde de Rwandese politie dat een onderzoek geopend werd naar de zogezegde zelfmoord van Kizito Mihigo in de politiecel, waarin hij kort voordien weer opgesloten zat. Maar zijn dood is zeer verdacht en niemand gelooft in een zelfmoord, maar wel in een moord. Beste vrienden, ik stel dan ook voor te starten met een van zijn liederen. De titel in vertaling betekent de betekenis van de dood, het verdriet, het leed. En de zanger zelf commentarieerde het ooit. Het is een liefdesbrief over de pijn of beproevingen waarmee we in ons leven hier op aarde worden geconfronteerd. Als we het verdriet van Christus die voor ons stierf en de wederopstanding van de Rwandezen kunnen verzoenen, zullen we een goede rouw hebben. Gezegend zij Jezus Christus, die ons kwam verlossen met zijn kruis.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ariko rutubera inzira. Chibi chiru tibindi urupfu ni cha chibi chiru tibindi ariko rutubera inzira. Umuryango ugana Imana nyir'ubuzima ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana mu mukinyarwanda gupfa nukwitaba imana mukinyarwanda gupfa nukwitaba imana urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira urupfu nicyo kibi kiruta ibindi.
En beste vrienden, laat ons starten met het interview met pastoor Wellaars Ouamahoor van de Waalse parochie Saint-Rémy in Braine-le-Château. Mijn vrouw en ik hadden hem leren kennen in september 2020 naar aanleiding van de begrafenismis en rouwmaaltijd van een zeer trouwe 100-jarige fan en propagandiste van onze radio, Marie-Thérèse. Zij verbleef in een woonzorgcenter in Heikruis nabij Halle. En zij introduceerde er Radio Maria met heel veel enthousiasme. Dus beste luisteraars, u hoort het is mogelijk reclame te maken voor onze radio in een woonzorgcenter. Zijzelf en haar familie bezochten de parochie in Braine-le-Château juist over de taalgrens, geleid door pastoor Wellaars. En hij was toen bereid voor een eigenlijk groot interview, daar hij een zeer grote fan is van Radio Maria, die hij kent uit zijn geboorteland Rwanda. Maar eerst kwam hij even terug bij zijn oudste overleden parochiaan, Marie-Thérèse.
Je vais commencer, puisque vous avez évoqué le prénom de Marie-Thérèse, qui nous a quitté. Elle a vraiment été un témoin de la foi. Elle venait à la messe tous les dimanches ici. Et moi, je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré une femme aussi courageuse d'une grande foi qui jusqu'à 100 ans vit à la messe et nous dit le principe, c'est de prier. Si vous priez, vous êtes heureux, vous pouvez continuer. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment pour cette personne, Marie-Thérèse, qui a fait que nos chemins se soient rencontrés. Et donc, je recommande son âme au Seigneur. Mais je suis sûr que vraiment le Seigneur l'a accueillie, puisque elle a été une disciple fidèle pendant toute sa vie. Elle a inculqué les valeurs de la prière surtout, la messe, l'Eucharistie, l'amour de l'Eucharistie.
En de pastoor vertelt, zij was een ware getuige van het geloof. Zij kwam hier elke zondag naar de mis. Ik dank de Heer om zo'n moedige, volhardende vrouw met een zo sterk geloof te hebben mogen ontmoeten. En zo met haar 100 jaar kwam ze naar de mis en steeds met het principe dat als jullie bidden, zullen jullie gelukkig zijn. Ik vertrouw haar ziel aan de Heer toe, maar ik ben er zeker van dat de Heer het opgenomen heeft. Zij was gans haar leven een trouwe leerling en met een grote liefde voor het gebed en de Eucharistie. En dan vervolgde pastoor Wellaars over zichzelf en vooral over de betekenis van zijn naam.
Je suis né en 1975, donc je suis rwandais d'origine. Je m'appelle Welarsi Uwamahoro. Uwamahoro dans notre culture rwandaise où chaque enfant reçoit un nom. Les gens de ma génération, maintenant ça commence à venir, mais les gens de ma génération et les générations antérieures, on n'avait pas de nom de famille commun. Donc chacun, à la naissance, le papa et la maman se consultent et choisissent un nom, et c'est souvent des noms composés.
Ik ben geboren in 1975 in Rwanda. Mijn naam is dus Welars Uwamahoor. Uwamahoor komt uit onze Rwandese cultuur. Elk geborene ontvangt een naam, eigenlijk een eigen familienaam. Dus de leden van het gezin hebben elk een andere familienaam gekozen na overleg tussen de ouders, meestal een samengestelde naam.
Dans mon cas, nous sommes sept enfants, je suis le plus âgé, l'aîné, mais chaque enfant a reçu un nom à sa naissance, et c'est vraiment 8 jours après la naissance que nous recevons notre nom, et même parfois on invite les autres enfants du village qui sont là, les cousins, les cousines, et eux aussi ils viennent manger, et même les voisins, les oncles, on leur propose de donner un nom au nouvel-né, mais à la fin c'est le papa et la maman qui ont choisi, et alors qui prononcent le nom et le prénom. Alors dans mon cas, Uwamahoro, Amahoro dans ma langue maternelle, le Kinyarwanda. Donc ça veut dire la paix, ça veut dire que mon papa et ma maman m'ont donné la mission d'être un homme de paix. C'est ce que signifie mon nom de famille, mon nom de famille, si je peux l'appeler ainsi, même si c'est pas un autre nom puisque c'est un nom unique qu'on m'a donné. Alors ça signifie que j'ai une mission d'être quelqu'un de paix.
Ik ben de oudste van 7 kinderen in ons gezin. Zo bekomt dus elk kind een eigen naam, bepaald 8 dagen na de geboorte. Zelfs familieleden komen op bezoek en blijven eten en geven ook namen op. Maar de ouders beslissen uiteindelijk. En zo bekwam hij de naam Uwamahoro, wat zoveel betekent als vrede. Een opdracht die mijn ouders hebben gegeven, zegt hij, een man van vrede te zijn. In het volgende deel heeft de pastoor het over zijn voornaam Welaars, van een weinig gekende heilige.
Welaars, ça sonne un peu flamand. Il y a des gens qui, parfois, quand on leur dit Père Welaars, ils viennent ici en pensant que c'est un prêtre flamand, et quand ils ouvrent la porte, ils vont trouver parfois. Alors, Welaars, donc, c'est d'origine germanique. En fait, c'est un saint qu'on appelait Walalik, mais je ne sais pas comment c'est devenu Welaars. C'est un prénom courant au Rwanda, comme je ne trouve pas ici. Je veux dire, donc, son équivalent en français, ce serait Valérie avec Y à la fin. Donc Valérie, comme Valérie Giscard d'Estaing, ce n'est pas la comparaison que je voulais faire, mais c'est parce que c'est la personne que l'on connaît plus qui a porté son prénom de Valérie dans le monde francophone. Alors c'était un moine du 7e siècle, mais alors c'est que la fête patronale tombe le 1er avril, et quand je dis que Welaars c'est un saint, mais que je le fête le 1er avril, beaucoup de gens ne me croient pas puisqu'ils pensent que c'est un poisson d'avril, mais c'est vraiment un saint qui est fêté le 7 avril, qui n'est pas très très connu, mais c'est un saint, donc Welaars, donc c'est mon prénom qui est courant au Rwanda, que j'ai reçu à ma naissance, à mon baptême.
Dat klinkt eigenlijk een beetje Vlaams, merkt de pastoor op. Velen denken dat ze met een Vlaamse pastoor te doen hebben. Ze bellen aan de deur en zijn dan verwonderd als ze mij zien. De naam Welaars is van Duitse oorsprong. Een heilige met de naam Walalik, maar hoe het Welaars werd, weet ik niet. Maar het is een courante voornaam in Rwanda. Een verwante naam zou zijn in het Frans Valérie, maar met een Y achteraan, zoals de naam van een president van Frankrijk, Valérie Giscard d'Estaing. Maar de heilige Wellars was een monnik uit de 7e eeuw. Maar met de feestdag op 1 april. Als ik dus vertel dat ik deze heilige vier op 1 april, zijn er velen die mij niet geloven. En zo vertelde de pastoor verder hoe hij dan na zijn middelbaar het seminarie volgde en in 2004 priester werd gewijd in Kabgayi op de leeftijd van 29 jaar. En ik zocht het even op. Het ligt min of meer in het midden van Rwanda. Rwanda is trouwens kleiner dan België. Het was eigenlijk het centrum van de katholieke kerk, het eerste bisdom in 1922 en later aartsbisdom, waaruit de andere bisdommen grotendeels zijn ontstaan. In 1976 werd het aartsbisdom dan verplaatst naar de hoofdstad Kigali op een 40 kilometer. En zo volgde mijn volgende vraag: hoe zijn roeping is gegroeid?
Oui, c'est vrai que même dans les apôtres que Jésus a choisi, on voit des chemins différents. Par exemple, quand on regarde Saint Paul, ça c'est vraiment un bouleversement. Tandis qu'un certain Jean, on ne voit pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment... Alors moi, je pense que ma vocation, c'est plutôt... Ça s'inscrit dans une vocation plutôt familiale, dans un témoignage de famille. Moi, je suis né d'une famille très chrétienne. Mon grand-père était catéchiste. C'est parmi les premiers baptisés de mon village, mais qui a vraiment été catéchiste.
We zien hoe Jezus inderdaad de apostelen koos via verschillende wegen. Als we kijken bij de heilige Paulus, dat was een plotse ommekeer. Bij mezelf ligt die roeping in de familiale omkadering. Ik kom uit een zeer christelijk gezin. Mijn grootvader was gekend als catechist. Hij was een van de eerste gedoopten in ons dorp.
Et ma maman était une charismatique, donc ça veut dire quelqu'un qui est à l'écoute de l'Esprit Saint, qui appartient à un groupe de prière, qui le porte fort. Alors, c'est comme ça que je me suis trouvé dans une famille chrétienne où la prière du matin, la prière du soir, la messe de tous les dimanches c'était quelque chose de normal, donc on ne pensait pas vivre son dimanche sans participer à la messe, même quand il n'y avait pas de prêtre, puisque à un certain moment, on n'était pas tout près de la paroisse, alors il y avait une célébration de la parole, guidée par des catéchistes et des laïcs.
Mijn moeder was meer charismatisch. Zij stond zeer open voor de Heilige Geest en was verbonden met een gebedsgroep. Dus, ik kom uit een christelijk gezin, waar het gebed zeer normaal was, morgen- en avondgebed, de heilige mis op zondag, wij dachten er niet aan de zondag niet naar de mis te gaan. Soms waren er ook geen priesters, en dan was er toch de dienst van het woord door catechisten.
Et alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que après ma première communion, j'ai découvert le mouvement qu'on appelle Legio Mariae, Mariae, donc Légion de Marie, qui a été fondée en Irlande, à Dublin. Alors c'est vraiment un mouvement qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à mûrir ma vocation, puisque il y avait même des groupes des enfants. Moi, je me souviens, en troisième primaire, j'étais secrétaire du petit groupe de prière de Légio Maria dans mon village. Et alors, la région de Marie, c'était un mouvement qui est très apostolique. Quand Franck Duff l'a fondé, il a dit que ça doit être au service vraiment de la paroisse et des prêtres qui sont là.
Wat bij mij een grote hulp was, is na mijn eerste communie de kennismaking met het Maria Legioen, gesticht vanuit Ierland. Deze invloed heeft mijn roeping gerijpt. Daar was een afdeling voor kinderen. Reeds in het derde leerjaar was ik secretaris van het kindergroepje in mijn dorp. Het is een zeer apostolische beweging die ten dienste moet staan van de parochies, de priesters.
Et alors, par exemple, on avait une réunion toutes les semaines. Il revenait toutes les semaines, même en étant enfant, troisième année primaire. Et puis, donc il y a quatre règles normalement dans la région de Marie. Il faut une réunion toutes les semaines. Dans la réunion, on prie le chapelet, on lit dans le livre le manuel de Légion, on reçoit la mission, on fait le reportage de la mission qu'on a déjà accomplie. Et puis alors, on partage aussi la vie des autres membres.
Elke week kwamen we samen. Er zijn vier regels te onderhouden. De eerste is elke week samenkomen om de rozenkrans te bidden, te lezen uit het gebedenboek van het Maria Legioen, en men geeft verslag uit over de vervulling van een opdracht die men moest uitvoeren, en men deelt elkaars belevenissen uit.
La deuxième règle, c'est dire le Magnificat tous les jours, qu'on appelle le catena. Le catena, c'est comme une chaîne qui lie tous les membres de la région mariée, donc au monde entier. On prie le Magnificat avec une prière qui accompagne tous les jours. Et alors, on doit accomplir une mission toutes les semaines et on doit aussi en faire part à d'autres membres à la réunion. Donc ça, c'est la troisième règle. Et puis, le secret, on garde le secret de ce qu'on fait et on le fait discrètement.
Een tweede regel is het bidden elke dag van het Magnificat als een verbindingsketen met alle leden van het Maria Legioen over de ganse wereld. De derde regel is deze wekelijkse opdracht, deze missie, waarover men dan verslag uitbrengt in de wekelijkse samenkomst. En de vierde regel is dat men al deze goede daden verricht in alle secretie, dat men er niet mee uitpakt.
Alors là, je me souviens vraiment dans la région de Marie, par exemple, même en étant à l'école primaire, puisque dans la région de Marie, on vous donne une mission deux par deux, comme faisait Jésus. Donc vous vous rencontrez à deux, vous faites une petite prière et puis vous allez à la mission. Mais par exemple, si on connaissait un enfant qui n'était pas au caté alors qu'il était en âge scolaire, on nous donnait la mission d'aller rechercher. Et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas quoi. On doit se renseigner. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? On sait, par exemple, qu'il va garder une vache sur une colline ou une chèvre et on va le rencontrer pour lui parler de Jésus. Alors c'est vraiment ce mouvement, dans cette fidélité de toutes les semaines, puisqu'on accomplit une petite mission toutes les semaines, ça doit être discret. C'est peut-être pas beaucoup de choses, mais on visite les malades aussi.
En alzo herinnert zich pastoor Wellars hoe men in de lagere school een opdracht bekwam, twee per twee, zoals Jezus zijn leerlingen uitzond, per twee. Samen doe je een gebedje voor je aanvat met de missieopdracht. Zo gebeurde het dat een kind niet was komen opdagen voor de catechese, en dan kregen we de opdracht het kind te gaan bezoeken. Er was toen nog geen telefoon, dus we moesten hem of haar opzoeken. We wonnen dan inlichtingen in en zo wisten we dat het kind moest waken over een koe of een geit in de heuvels en dan stapten we er naartoe om te praten over Jezus. Het komt erop aan in deze beweging om heel trouw elke week je plicht te vervullen. Zo bezochten we ook de zieken. Het waren veelal kleine opdrachten. En dan geeft pastoor Wellars een voorbeeld hoe men op een discrete manier een goede daad kan stellen, zoals het Maria Legioen het voorstelt. Toen hij verbleef op het klein seminarie, de middelbare school, maar waar ook seminaristen waren, zagen ze hoe de klederen van de seminaristen die buiten aan het drogen waren, vervuild werden door de regen en de modder. En ze haalden alles binnen en staken de klederen in de wasmachine en de droogkast. En de seminaristen hebben nooit geweten dat hun klederen bevuild waren en door de studenten werden gereinigd. Dit allemaal deden we in alle eenvoud, discretie en gebed. Beste vrienden, we gaan terug even verpozen met een ander lied van de vermoorde katholieke zanger Kizito Mihigo voor wie priester Wellaars ook een zeer groot ontzag heeft. En we gaan luisteren naar het lied Vive le pardon, of Lang leve de vergeving. En de tekst vermeldt: vergeving is een goddelijke kracht die ons helder maakt. Ze maakt ons vrijer en gelukkiger. Zij wordt de weg naar de vrede. Het is niet onze geschiedenis vergeten, maar vergeven is verder gaan dan onze natuur. Het is de mens liefhebben zoals hij of zij is, wetend dat hij of zij zwak en zondig is.
Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix.
Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait de péchés. Vive, vive le pardon.
Le pardon n'est pas contre la vérité, au contraire, il exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. La réconciliation est possible.
Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait de péché.
Pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient de Dieu vivant, le parfum qui pacifie le monde.
Pardonnez, mais pas oublier. C'est dépasser votre monsieur. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est fait de péché.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We gaan verder luisteren naar het roepingsverhaal van pastoor Wellaars van de parochie Saint-Remy in de Waals-Brabantse gemeente Braine-le-Château. Hij vertelde ons hoe hij uit een zeer christelijk gezin komt en hoe vooral de invloed van het Maria-legioen van kindsbeen af een grote rol heeft gespeeld in zijn leven. En zo groeide ook op een stille wijze een roeping in zijn hart. We luisteren verder.
Alors, son mouvement m'a soutenu. J'ai été membre de Légion de Marie jusqu'à la veille de mon ordination sacerdotale. Et vraiment, je pense que c'était un mouvement qui m'a beaucoup aidé, beaucoup nourri à aimer la prière, à aimer Marie surtout, puisque c'était un mouvement de Marie à prier le chapelet, à prier le Magnificat tous les jours, à accomplir une petite émission. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est grâce à ce mouvement que j'ai pu nourrir ma vocation.
Dus deze beweging van het Maria Legioen heeft mij ondersteund in mijn roeping, en ik ben er lid van geweest tot aan mijn priesterwijding. Het heeft me gevoed, geholpen, het gebed lief te hebben en vooral Maria te beminnen, de rozenkrans te bidden, het Magnificat elke dag te bidden.
J'ai commencé à penser vraiment sentir cet appel. Après la première communion, je suis devenu enfant de cœur.
C'est ça.
Et alors là, c'est là que j'ai commencé à aimer quand je voyais, mais quand tu es là tout près de l'autel.
Maar dan preciseert hij toch over het eerste moment dat God toch iets duidelijk liet aanvoelen naar het priesterschap toe. Na de eerste communie werd ik misdienaar, vertelt hij. Het is vanaf dan dat die liefde opkwam voor hetgeen er gebeurt aan het altaar.
C'est pour cela que dans ma paroisse, chaque fois qu'un enfant me demande pour être enfant de cœur, je dis oui, viens, même si tu ne connais pas beaucoup de choses, tu peux même te tromper.
Daarom ook hier in mijn parochie, als een kind vraagt om misdienaar te mogen zijn, laat ik hem direct komen, zelfs als hij niet goed weet hoe het gaat en fouten maakt.
Mais s'approcher de l'autel, être là tout près, vivre de près, ce mystère vraiment de Jésus qui vient dans la petite hostie et qui se donne. Je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire, oui, c'est beau d'être prêtre. Et je voyais que les prêtres étaient heureux, ils chantaient bien. Pour un enfant aussi, entendre quelqu'un qui chante. Et alors là, mais surtout s'approcher de l'autel, savoir ce qui est en train de se passer, apporter le vin, apporter le pain, et tout ça, être là tout près.
Dat heel dicht aanwezig zijn bij het altaar, bij het mysterie waar Jezus komt in die kleine hostie en er zich geeft. Het is vanaf dat ogenblik bij mij dat ik tot mezelf zei, het is goed om priester te mogen zijn. Onze priesters zagen er ook gelukkig uit en konden goed zingen. En dat deed mij iets om het brood en de wijn aan te brengen, dicht bij het altaar.
Même une fois, j'ai servi une messe où c'était l'archevêque à l'époque qui venait confirmer dans mon diocèse. Il nous a dit comme ça, vous serez prêtre. Nous étions deux acolytes, donc deux enfants de cœur. Un a été avec mon petit semaine, n'est pas devenu prêtre, mais moi je le suis devenu.
Zo heb ik op een dag de mis gediend. We waren met twee misdienaars, waar de aartsbisschop kwam om het vormsel toe te dienen. En de bisschop riep plots uit met de vraag, worden jullie priester? Nu, de ene misdienaar is geen priester geworden, en ik dan wel.
Et alors, 18 enfants, tu fais la première communion ici, et je vais parler de ce jeune Carlo Acutis, ce n'est qui a 15 ans, quand il parlait de l'Eucharistie, c'est ce que je disais aux enfants, il disait, alors donc l'Eucharistie, c'est comme l'autoroute vers le ciel. Et plus on communie au corps du Christ, plus on approche vraiment du ciel.
En de pastoor voegde eraan toe hoe hij bij de viering van de eerste communies dit jaar in zijn parochie aan de 18 communicanten heeft verteld over de zojuist zalig verklaarde Italiaanse jongen Carlo Acutis. Op 15 jaar legde hij uit hoe de Eucharistie als de autosnelweg is naar de hemel. Hoe meer je ter communie gaat, hoe dichter je de hemel nadert.
Donc la communion, l'Eucharistie, c'est important. Donc aussi pour l'appel, pour la vocation de devenir prêtre, puisque on est appelé finalement à mettre Jésus et l'Eucharistie au centre de notre vie. Si on s'y approche très tôt, comme ça a été le cas pour moi, c'est une grâce que j'ai eue. Alors vraiment, je rends grâce à Dieu.
De communie en d'Eucharistie zijn zeer belangrijk voor de vrede en voor de roepingen tot het priesterschap. Maar voor iedereen is het belangrijk om de Eucharistische Christus in het centrum te plaatsen van je leven. Dat was voor mij een genade, om de Eucharistie van dichtbij al zo jong te mogen beleven, en ik dank God daarvoor. In het vervolg van het interview met de pastoor van de parochie Saint-Rémy, kon het niet anders dan dat ik hem de vraag stelde over de verschrikkelijke genocide welke plaatsvond in het jaar 1994. Hij was toen 19 jaar oud. Hoe heeft hij deze periode zelf beleefd?
En 1994, c'est vrai, j'avais 19 ans, je venais d'accomplir 19 ans, et alors j'étais au petit séminaire. Au petit séminaire chez nous, c'est comme une école secondaire réservée aux garçons catholiques qui désirent vraiment devenir prêtres. Donc j'étais en quatrième du petit séminaire de mon diocèse. Mais le génocide, quand il a commencé, en fait, on était en vacances de Pâques, puisque c'était 3 jours après la fête de Pâques, en avril 1994.
In 1994 was ik inderdaad 19 jaar oud en zat op het klein seminarie bij de jongens die dachten om priester te worden. Toen de genocide begon, was het paasvakantie. De genocide was 3 dagen na Pasen, in april 1994.
C'est vraiment des périodes douloureuses. Moi, je les ai vécues. J'étais quand même un peu plus âgé pour savoir ce qui se faisait, même si je ne peux pas prétendre, puisque, en fait, il y avait beaucoup de choses tout autour. D'abord, il y avait une guerre qui durait déjà depuis 4 ans, qui avait affecté surtout le nord du pays, donc avec des déplacés de guerre, des gens qui vivaient déjà dans une misère. Et alors, il y a eu cet événement de l'avion du président qui a été, disons, donc le président qui a été tué dans son avion. Ça a été un événement qui a déclenché vraiment le génocide.
Het was een heel droevige periode. Op mijn leeftijd kon ik toch al goed beseffen wat er aan de hand was. En er was van alles aan de hand. Voor eerst was er al een oorlog bezig die al 4 jaar duurde in het noorden van het land. Dan was er het vliegtuig van de president die werd neergeschoten, waarbij hij werd gedood. En dit feit heeft echt deze genocide doen uitbarsten.
Alors, c'est vrai, le Rwanda est connu malheureusement pour le génocide, pour la triste histoire que nous avons connue. Il y a eu le génocide contre les Tutsis d'environ, les chiffres officiels ont dit environ 800 000. Le gouvernement du Rwanda parle d'1 million. Donc, ce n'est pas question de chiffres puisque vous le savez, le génocide est justement même une seule victime, ça suffit, c'est une vie humaine, c'est terrible.
Inderdaad, Rwanda is spijtig genoeg gekend voor deze triestige genocide tegen de Tutsis. Officieel spreekt men van 800.000 slachtoffers, maar men spreekt ook van 1 miljoen. Maar het is niet het cijfer die telt, slechts 1 slachtoffer is al te veel. Het gaat om een menselijk leven.
Puis après, il y a eu aussi des crimes aussi, il y a des gens qui ont été tués aussi pendant cette guerre, il y a eu des prisonniers et leurs familles aussi, il y a eu des déplacés, il y a eu même des réfugiés jusque dans les pays voisins, au Congo, en Tanzanie, au Burundi moins, en Ouganda moins, mais surtout au Congo et en Tanzanie, il y a eu des déplacés de guerre, beaucoup, il y en a qui sont morts pendant et tout ce qu'ils ont connu, puisque vous comprenez, s'il y a 2 millions de populations qui se déplacent, naturellement, il y a des gens qui vont mourir de manque d'hygiène, de manque de nourriture. Mais donc, ça veut dire que finalement, au Rwanda, nous avons connu cette guerre qui est la période triste de notre histoire.
Maar ook daarna zijn er nog moorden gebeurd. Ook gevangenen en hun familie. En dan heel veel vluchtelingen in de naburige landen, zoals in Congo, Tanzania, minder in Burundi en Oeganda. Ook daar overlijdens. Je verstaat, met 2 miljoen vluchtelingen heb je mensen die overlijden door het gebrek aan hygiëne en hongersnood. Dus een heel droevige periode in onze geschiedenis. Op mijn vraag of er slachtoffers zijn gevallen in zijn familie, antwoordde hij het volgende.
Donc, au Rwanda, au fait, c'est curieux, puisque quand on parle parfois de génocide et de guerre, disons, et quand on parle des Hutus, des Tutsis ici, parfois on peut penser que ce sont vraiment des gens différents, des gens qui ont des langues différentes, des gens qui vivent dans des régions différentes.
Er is iets heel eigenaardig in dit land. Meestal als men het heeft over genocide of oorlogen, en hier over Tutsis en Hutus, dan zou je gaan denken dat het hier gaat om 2 verschillende groepen van mensen met een verschillende cultuur en oorsprong en komende uit een verschillende streek.
Tandis que vraiment, au fait, Rwanda, c'est curieux, on vit sur les mêmes collines, on partage la même langue, on partage la même culture. Moi qui vous parle, nous avons eu des membres de 2 côtés, donc de Hutus, des Tutsis. Donc moi, je connais les cousins, cousines de ma maman, de mon papa aussi, qui ont été tués pendant le génocide. Donc j'ai des membres de famille aussi qui sont décédés à l'exil au Congo. Donc j'ai connu ça.
Maar hier in dit land wonen we allemaal in dezelfde heuvels, spreken we dezelfde taal en delen we dezelfde cultuur. In onze familie zijn leden die Tutsi zijn en Hutu. Zo zijn er inderdaad neven en nichten vermoord, zowel langs moederszijde als langs vaderszijde. Ook zijn er overleden in exil, dus ik heb dat allemaal beleefd. Mijn volgende vraag was dan hoe hij dat persoonlijk beleefd heeft, wat er eigenlijk in hem omging.
Je n'avais que 19 ans, mais ça a été une période de beaucoup de réflexion. On se demande, en fait, quand on vit une chose comme la guerre civile et comme le génocide, on ne peut pas ne pas se poser la question. Oui, Dieu, pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi les innocents? Pourquoi les gens bons, les gens qui prient, qui aiment Dieu meurent? Alors là, on se pose vraiment beaucoup la question.
Ik was maar 19 jaar oud, maar het was een periode met zeer vele vragen en bedenkingen. Als je zo'n genocide of burgeroorlog meemaakt, kan je niet anders dan de vraag te stellen: waar is God? Waarom komt hij er niet intussen? Al die onschuldigen, al die goede mensen, die mensen die bidden en God graag zien. Men stelt zich vele vragen. En ik stelde hem nog de vraag: heb je getwijfeld aan het bestaan van God?
Je n'ai pas douté de Dieu, mais je me suis demandé sa présence, puisque il y a un dicton dans notre culture qui disait: Dieu passe la journée ailleurs, mais il passe la nuit au Rwanda. Pour dire que là où vous passez la nuit normalement, c'est là que vous aimez le plus, que vous voulez protéger.
Nee, is zijn antwoord. Maar ik heb me wel afgevraagd waar hij was. Er is een gezegde bij ons: de dag brengt God ergens anders door en 's nachts komt hij naar Rwanda. Dit betekent daar waar je normaal de nacht doorbrengt, is onder je geliefden, die je wil beschermen.
Alors, et puis, j'avais 19 ans, je me posais des questions, mais c'est surtout, en fait, quand tu vois des gens que vous aimez, les gens qui n'ont rien fait, des enfants, comme les personnes âgées, qu'on va chercher, tuer. J'allais dire pour le plaisir de tuer, même s'il y a des motifs toujours politiques, des manipulations derrière des gens peut-être qui pensent qu'ils font du bien. Alors on se demande.
En de pastoor herneemt, ik was 19 jaar en had vele vragen. Als je mensen ziet die je graag ziet, mensen die niets misdaan hebben, kinderen en bejaarden die men komt halen en vermoorden. Velen zijn gaan doden, politiek gemanipuleerd, en die dan zelfs misschien overtuigd waren dat ze iets goed deden. Dit allemaal ging er ook door mijn hoofd.
Et puis on prie le Seigneur dans mon jeune âge, je sais qu'il est tout puissant, je sais qu'il peut intervenir. Alors je demande, mais Dieu, où es-tu? Donc je n'ai pas douté de son existence, mais je me suis posé beaucoup de questions sur son intervention dans l'histoire du monde. Quand on prie, normalement, comme enfant, on nous apprenait, quand tu pries, le Seigneur répond. Mais alors quand tu vois les gens mourir, tu penses qu'il ne répond pas.
Dan baden we tot de Heer. Ik weet dat Hij alom almachtig is en kan tussenkomen. Dan vroeg ik God, maar waar ben je? Als kind werd ons geleerd, als je bidt, dan antwoordt de Heer. Maar als je die moorden ziet, dan stel je vast dat Hij niet antwoordt.
Maar évidemment, maintenant avec des yeux d'adulte, d'adulte dans la foi aussi, je sais que il souffrait avec ceux qui souffrent, et il est intervenu de différentes façons parmi des gens simples, mais qui ont pu cacher d'autres personnes, qui ont sauvé, puisque on parle des criminels, mais il y a aussi des gens qui sont des saints, qui ont vraiment sauvé des vies, qui ont donné de la nourriture à ceux qui se cachaient, qui ont caché des gens vraiment qu'on poursuivait au risque de leur vie. Alors là, j'ai vu que Dieu est intervenu de différentes manières.
Maar nu met mijn volwassen geloof weet ik zeker dat God meegeleden heeft met hen die lijden en toch tussenkwam, maar op andere manieren. Zoals via eenvoudige mensen die anderen hebben verborgen en al zo gered. En daar zijn echt heiligen tussen. Die eten gebracht hebben bij hen die zich verstopt hadden. En dit ten koste van hun eigen leven. Hier zie je dat God wel ingegrepen heeft op verschillende wijzen.
On ne peut pas répondre à toutes les questions dans un génocide quand on voit des gens mourir comme ça. On ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on voit des petits rayons de soleil qui nous disent oui, Dieu agit dans ces gens qui risquent même leur vie. Il y a des gens qui sont morts pour protéger ceux qui étaient pourchassés. Alors là, on se dit, ces gens avaient une autre force, avaient une autre foi. Et donc, pour terminer, j'allais dire que, donc, cette période aussi, même si je me suis posé des questions, à la fin, je me suis dit que, on avait vraiment besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de réconciliation. Et ça, ça a été une étape aussi dans le discernement de ma vocation qui m'a beaucoup aidé.
Maar je kan niet op alle vragen een antwoord vinden. God greep in. Via deze mensen die hun leven waagden om anderen te redden en waarvan sommigen ook werden vermoord. Deze mensen bezaten een andere kracht en een ander geloof. Maar uiteindelijk, ondanks al mijn vragen, was er toch een troost toen ik dit zo kon onderscheiden. En alzo sterkte het mijn roeping.
Justement, avec mon nom de famille, donc je ne peux pas prétendre que je suis le pacifique, que c'est moi. Mais quand même, oui, le message, je me souviens toujours dans la messe quand on dit « Donnez-vous la paix », donc ça c'est vraiment le moment justement avant de communier au corps du Christ, de faire la paix, puisque le Christ est notre paix, comme nous le disons. Alors là, ça a été une étape de comprendre que moi aussi, je peux participer par une modeste contribution à l'avènement de la paix.
En zo verwees ik naar zijn familienaam, Ouamahohor, wat vrede betekent. Inderdaad, bevestigde de pastoor, maar ik wil me nu niet als de vredemaker voordoen. Maar aan deze vredesboodschap moet ik altijd denken, op het ogenblik in de Eucharistie, waar ik zeg, geef elkaar de vrede. Zo belangrijk, alvorens men het lichaam van Christus zal ontvangen. Het is een roep om een kleine bijdrage te leveren aan de vrede. Beste vrienden, tot zover dit eerste deel van het grote interview met de pastoor van de Saint-Rémy-parochie in Brein, Le Château, juist over de taalgrens, nabij de stad Halle. Het was een interview die maar één keer werd uitgezonden, naar aanleiding van de marathon vorig jaar in november, en op vraag van luisteraars hadden we beloofd het eens heruit te zenden. En daarom vonden we het ook interessant dit te doen in het licht van de aankomende marathon op 20, 21 en 22 mei aanstaande. In het tweede deel gaat pastoor Wellaars nog dieper in op deze gruwelijke genocide, maar voornamelijk ook hoe men het in Rwanda verwerkt en vooral ook hoe de kerk en samen met Radio Maria de verzoening en de vrede poogt verder te herstellen. Let op, het tweede deel op donderdag aanstaande, Hemelvaartsdag, zal te beluisteren zijn om 8:50, zoals op elke zondag. En we gaan er weer uit met een ander lied van Kizito Mihigo, Inuma of La Colombe of De Duif. Het is een zeer populair lied, of eerder gebed voor vrede. De duif, symbool van de verzoening, liefde en vrede onder de mensen. Symbool van gerechtigheid, wijsheid en onderscheidingsvermogen. Het is dit dat wij nodig hebben. Beste luisteraars, dank voor het luisteren.
One moment with no one.